bij de rondetafel met het college over monitor sociaal domein. Waarbij het doel is om informatie uit te wisselen over monitor sociaal domein. En volgens mij om vanuit het college inderdaad ook op te halen wat de ideeën en gedachten daarvan zijn. Waarbij het voorstel voor de agenda is om eerst te starten met een korte presentatie. En u daarmee door de monitor mee te nemen. En daarna met elkaar gesprek aan te gaan. Wat vinden we goed? Wat zien we anders? Wat zouden we aangevuld willen zien? Kunnen jullie instemmen met die agenda?
Voorzitter, mag ik daar een opmerking over maken?
Jazeker.
Want dit is een ronde tafelgesprek. Dat is op zich aardig. Ik bedoel, de wethouder krijgt de informatie. Maar als raad kunnen we er vervolgens iets mee. Het is geen voorronde. Er wordt straks niks besloten in de raad. En eerlijk gezegd vind ik dat, en mijn fractie vindt dat jammer. We hadden liever gezien dat dit een normale voorronde was. En dat we straks over de voorstellen een besluit zouden kunnen nemen. En dat kan nu niet.
Wat had dat in het presidium zo aangehaald moeten worden?
Ja, maar goed, het presidium heeft daar denk ik in meerderheid anders over gedacht. Nogmaals, ik vind het jammer dat het zo loopt. Ik begrijp dat daar geen meerderheid voor is om wat anders te doen, maar ik wil het punt toch even gemaakt hebben.
Prima, dank daarvoor. Waarbij ik volgens mij, maar dan kijk ik even de wethouder aan, niet zo is dat er niets meer gedaan wordt. Want dan zou je de tijd en de moeite niet investeren in deze avond, ga ik vanuit, als ik zo eerlijk ben.
Je moet wel laten zien dat het een andere twee taal en dat is geschiedenis. Je moet je afvragen of de raad geschiedenis moet willen vaststellen. Maar vind je nou je
dat doen we ook met de financiële rapportages.
Alsjeblieft, als ik ben verhaal.
Oh, sorry.
Veel belangrijker is het tweede deel van na de presentatie van hoe gaan wij kritische kwaliteitsindicatoren vaststellen. Om dan met datgene wat we gezien hebben, om trend naar voren te kunnen maken. Dat is ook belangrijk. En dan zit je ook wel meer. In bijsturen en ombuigingen heeft veel met beleidsinhoudelijk effect, ook met financiële effect. En dan zit je ook meer aan het stuur, waar ik de raad ook graag zou willen positioneren. Maar dat duurt nog even. Ik ben al blij en trots op het feit dat we het monitor kunnen laten zien dat we echt diep in de systemen hebben gezeten, dat we daar nu iets uithalen. En ik heb al eerder gezegd, dit is een goed document. De volgende taalrapportage zal nog meer vrij zijn met informatie en hopelijk nog meer duidelijk. Het kost heel veel tijd, het kost heel veel aandacht en inzet en handjes, maar we zijn daarmee op de goede weg. Ik denk dat we die, zolang het nog dit niveau is voor kennisgeving aannemen, maar op het moment dat we met de kwaliteitsindicatoren over meer kunnen sturen, wat willen we nou en waar willen we als raad op sturen. Dus ik snap het, u mag hem vaststellen, ik bedoel, we maken het met plezier een laatste stukje van, maar het voegt niks toe. Maar gaan we ook niet zo nou belangrijk is dat we informatie snappen, op basis daarvan adviezen meegeven met het college kunnen verbeterd hebben. En daarnaast zal uiteindelijk aantallen moeten minder belangrijk zijn, maar dit van verzwaarde zorg en lichte zorg, of de aantallen minder, of veel meer opgevangen in het voorveld. Hè. Dat zijn straks, wat mij betreft.
We hebben kennis kunnen nemen van de monitor. Daar vinden we ook iets inhoudelijk van. Natuurlijk kan ik dat vanavond naar voren brengen. Maar het heeft verder geen politieke consequenties. En dat is het waar we tegenaan hikken.
Daar waar...
De wethouder kan het meenemen. De wethouder kan het naast zich neerleggen.
Ik wil graag nog iets over zeggen. In het presidium hebben we besloten, het is een informatiebijeenkomst. Er worden geen kaders gesteld, er worden geen besluiten genomen. En daarom is het een informatiebijeenkomst.
Nu is het een informatiebijeenkomst?
Ja, een rond de tafel informatie. Met informatie. En er worden geen kaders gesteld en geen besluiten genomen. Dus.
Ja, dat is een keuze.
Ja. Dat is inderdaad de keuze.
Dat is de keuze die we gemaakt hebben vanavond. Ja.
Daar wil ik graag mee starten. Dus dan mag ik kort.
Ik krijg al twee of drie voldoende tijd om dit te kunnen presenteren. Het is een ontwikkeld document. Met meer informatie dat verrijken. Uiteindelijk moet dat ook de basis zijn om ons als raad ook te kunnen sturen daarvoor. En niet alleen te constateren wat we gisteren hebben gedaan.
Dank u wel, voorzitter. Deze dag heb ik natuurlijk gegeven. Ik moet af en toe met de muis in de wereld precies stilvalt, dan ben ik hem kwijt. Ik heb geen wacht. Het heeft even geduurd voordat wij een toelichting konden geven vanwege de drukke agenda's van de raad. Nu is het ook hier. We hebben al eerder een rapport toegestuurd voor 2018 en het eerste kwartaal 2019. En zoals de wethouder aangaf, is mijn focus hier vooral de monitor van het tweede kwartaal, dus over het eerste half jaar. Want dat zijn de meest actuele cijfers en die cijfers zetten we ook af tegen 2018, waarmee de voorgaande monitor wordt ook een beetje verouderd zijn. Dus vandaar dat de focus nu eigenlijk alleen ligt op deze monitor. Het idee is inderdaad dat ik de factsheets die met u doorneem van wat er nou staat. Want in de factsheets daar staan de indicatoren die we gebruiken voor de drie domeinen. Ik zal uitleggen wat we nog willen gaan doen voor het komende jaar. Aan het eind heb ik de KPI's benoemd, de kritische prestatieindicatoren. Uiteindelijk willen we ook de vraag in de voorlichting van: zijn dit de indicatoren die voor u als raad voldoende zijn om te kunnen zien wat de ontwikkeling in het sociaal domein is? Nou, deze heb ik even aangegeven. U weet dat we een beleidsplan hebben. In het beleidsplan zijn de beleidsdoelen opgenomen en daar zijn de indicatoren genoemd. Mede op uw verzoek hebben wij die indicatoren uitgebreid in op 2018. Dus we hebben al meer informatie in beeld gebracht, ook in de vorm van factsheets. En dat hebben we verder doorgevoerd in 2019. Toen zijn we weer overgegaan naar kwartaalrapportage om per kwartaal ontwikkeling in beeld te gaan brengen. Verder zijn we in 2019 overgegaan naar realistische begroting. We zijn uitgegaan van de uitgaven in 2018 die opgenomen in de begroting. Die heeft u in het tussenrapportage 3 op kunnen zien. Daar werken we als uitgangspunt voor 2019. We zijn volledig opgegaan in het doorwerkende berichtverkeer. Dat heeft ook consequenties gehad voor de uitvoering. Er zijn een aantal andere veranderingen geweest die waar we volop aan werken. Om dus niet alleen deze monitor tot stand te brengen, maar de hele werkwijze waar deze monitor een weerslag van is. Hierin zijn KPI's opgenomen, daar zijn we nog niet mee klaar. Dit jaar staan er een aantal KPI's in het programma om verder uit te ontwikkelen. Dan zijn we er ook nog niet. Kom binnen. Want we hebben ook deze samen als doel daarna staan en een aantal ontwikkelingen in KPI's zullen daar aan gekoppeld moeten worden. Zodat het uiteindelijk als ontwikkeling samen loopt, dat we de goede indicatoren te zien krijgen en kunnen volgen wat de activiteiten van ontwikkeling samen zijn.
Ja, nog een keer door de vraag stellen of is dat niet aan het eind van de representatie?
Ja, van u.
Er is nog een stoel over daar, hè, voor de mensen die staan.
Oh, de vraag van die indicatoren, die worden door de raad gekozen of die worden door jullie gekozen en wij zeggen, dat is leuk gedaan.
Deel van de indicatoren zijn opgenomen in de beleidsdoelen, die zijn al benoemd. Maar wij hebben aangegeven, we willen het gaan uitbreiden, heeft u ook aangegeven dat u vaker en meer informatie moet diepgaan. Wat we nu echt voorlezen is van, dit zijn de indicatoren die wij voorstellen. Op het moment dat u zegt, ja, ik mis er nog wat, of ik wil op andere bepaalde vlakken meer informatie krijgen, dan horen we dat graag goed te kijken of we dat uit onze databestand inderdaad een bron kunnen gaan halen.
Ik bedoel het feit dat wij ze nu aan u presenteren en u vraagt wat vindt u ervan, gaat u dat eigenlijk ook voor zijn
zin?
Ik heb daar aansluitend een vraag in gehad aan over Betere Samen. Is er al overleg over de zo'n werkgroep voorkomen? Is die al opgestart? Denkt die al mee? Of?
Nee, nou, dit brengen wij ook onder de aandacht van de leden van zij die zeg maar, mee voorop willen lopen in het ontwikkeling over Betere Samen, zodat ze er ook een beeld van hebben. Maar uiteindelijk zijn wij verantwoordelijk als gemeente, ook in opdrachtgeving straks over Betere Samen, zijn wij verantwoordelijk voor de monitoren. Voor ons is dat het sturingsinstrument om over Betere Samen vinger aan de pols te houden, goed te kunnen volgen. Wij richten hem in, met u gaan wij de prestatieindicatoren bepalen. En als zij slimme opmerkingen hebben, dan nemen we die zeer zeker mee. Want het kan niet zo zijn dat zij zeggen: dit gaat er niet, dat willen we helemaal niet transparant hebben, nog mag dat bepalen. En zij moeten ermee werken.
Dit zal wel de basis zijn richting OPT-SAM. Vooral als het gaat om maatwerk zien. Maar we weten dat OPT-SAM iets anders moet gaan werken. Want het wil ook anders gaan werken. Dus met name aan de voorkant. Dus aan de toekomst. Daar zullen we met andere indicatoren moeten gaan komen. Dan dat we nu kunnen gaan. Dus dat zal ik straks op terugkomen. Beleidsdoelen zijn in drie thema's samengevat. Toegang, kwaliteit en financiën. En die zullen ook terugkomen in de factsheets. Daarnaast hebben we nog een extra factsheet toegevoegd buiten de drie domeinen. Dus toegang, met name ook omdat we ook weten samen dat we daar meer focus zullen gaan leggen. We willen daar ook de zorgpartij bij gaan krijgen. En dat is eigenlijk het doel om een toegang te gaan weergeven hoeveel hulpvragen er binnenkomen, maar ook waar die hulpvragen heen gaan. Of een hulpvraag opgelost binnen het gezin of binnen het netwerk waar de hulpvraag vandaan komt, kan die opgelost worden bij een algemene gezin of met een maatwerkgezin of een allebei. Zover zijn we nog niet. Wat we nu in beeld hebben gebracht is hoe wij nu werken, want we hebben binnen de toegang de consulenten, zoals je het demo, en de cruciale kernteams. Die heb ik in beeld gebracht, dus die volgen wij per kwartaal. En op het eerste half jaar zien wij dat wij meer aanvragen hebben gehaald dan in 2018. Waar we een conclusie kunnen trekken dat we onze inwoners, de consulenten en het kernteam steeds beter weten te vinden om een hulpvraag te krijgen.
Want volgens mij is dat de conclusie als je naar de rechterkolom kijkt bij de percentages.
Nee, ik ben hier.
Ja,
hier zit het aantal in 2018, is 2087 en hij zit daar bijna 400 boven.
Ja, dat bedoel ik met het absolute aantal van gesprekken, maar in verhouding is hetzelfde.
Daar kom ik zo. Dit gaat zowel voor WMO Jeugd, wat daar binnenkomt. Die aan de rechterkant staat is voor jeugdzorg, want voor jeugd geldt eigenlijk de toegang voor jeugd, zodat het de jeugdzorgconsulenten zijn. Maar er zijn wettelijk gesproken zijn er meer partijen die toegang mogen brengen. Gaan we even doorgaan. Wat hier vooral heel erg opvalt is de huisarts 50% doorverwijs. Je kan rechtstreeks naar zorgen om als een jeugdige zich bij de huisarts meldt. Daar liggen nog mogelijkheden om dat verder samen met huisartsen aan te doen om die toegang beter onder controle te krijgen en meer gebruik te maken van voorlichtende voorzieningen. Een ander team wat er werkt in de toegang zit is het interventieteam. Die hebben we gestart om de zorg en de zorgelijke melding, dus meer de crisisschakeling, snel en goed op te kunnen pakken. Om snel hulp te kunnen verlenen. De cijfers die ik hier heb, die zijn 2018 voor het hele jaar. En voor 2019 heb ik die voor een half jaar. In aantal zitten we gelijk. Dus daar zit geen stijging in. Maar wat ik wel terug krijg van het interventieteam, dat ze zien dat de hulpvraag steeds zwaarder wordt. Intensievere hulp nodig is, langdurige en zwaarder ondersteuning nodig is. En die vraag, die bevinding, die komen we vaker tegen.
Is
het
dan ook zo dat, ik zie wel vaker dit soort constateringen. Soms wordt er iets over gezegd, of soms wordt er een oorzaak benoemd die het mogelijk zou kunnen zijn, en soms ook helemaal niet. Terwijl ik dat juist graag zou willen zien, natuurlijk, wat is dan de oorzaak, of is onbekend wat de oorzaak is.
Ja,
want
anders
dat
heb je
anders met
cijfers, als je
alleen
maar meten, maar
dan niks meer. Ik bedoel, je gaat bij straks over, maar nogmaals, dat meer duiding geeft aan cijfers. Ik bedoel, wij dat nu cijfers kunnen oplossen, dan het systeem toegankelijk hebben gemaakt. Dat we ze eruit kunnen halen, een mooie layout zetten. Maar nu is de vraag: hoe komt dit? En, wat is de oorzaak van dit? Dat kost soms zoveel tijd. Gelijktijdig wil ik met onze monitor ook schuin kijken naar de regio, aansluiten bij de regio. Dat we ook overbeteren met de regio kunnen vergelijken. Dus,
maar het gebeurt dat dan nog?
Dat gaat straks zeer zeker komen. Daar waar wij, kijk, we brengen nu een monitor toch op een bestuurlijk niveau. Alleen per kwartaal, maar ik zit zelf maandelijks met beleidsambtenaren met uitvoering op die morgen. Wat zien wij? Het is op dat soort van 3 maanden. Maar uiteindelijk, wij willen in de uitvoering wel kunnen sturen op datgene wat we zien. En ik ga hem straks ook voor de raad beter duiden. Dat kost nu ook op tijd.
Ja, want iemand die alleen maar kijkt naar de factsheet, denkt van hoe ze hem helpen.
Precies, dat is altijd natuurlijk. Maar we moeten steeds verder komen. Maar wat ik nu even wil aangeven, misschien wel lijkt dat het aantal gelijk blijft, maar we moeten niet zeggen dat de kosten daarmee gelijk blijven. Dus dat, goed, we moeten ergens insteken nemen om dan met elkaar te gaan vergelijken. Terecht op mee. Om de kwaliteit hebben we de klantervaring meegenomen. We hebben recent klantervaring aan u toegestuurd. Die zijn over het afgelopen jaar, die zijn dit jaar uitgevoerd. En de cijfers die daarin terugkomen, die hebben we ook in de monitor opgenomen. In aanvulling, het was niet helemaal scherp, maar we willen ook deze wet de vormgeving ook gaan aanpassen. En ik hoop dat het ook allemaal wat scherper en mooier eruit gaat zien. Maar het is nu even het punt om elkaar te zetten en dit gaan opbouwen. We blijven deze beetje aanpassen.
In aanvulling wat mevrouw de president zegt, getallen zijn best aardig om eens naar te kijken. Je bent zich graag getallen die je bent. Maar het onderste stuk is eigenlijk wat om gaat natuurlijk. Het kleinste stuk is het grootste stuk. Uiteindelijk moet je zeggen, is dat goed gedaan wat mensen. Dat is waar, zij zijn goed verregeld. Die getallen, dat is dan eigenlijk bijzaak.
Dat zit ervoor.
Dus het was leuk dat nu de getallen vragen van, want dat is nou, op mijn gezien, het aantal keer dat de huisarts bepalend is, nog steeds even hoog, bij 143%. Ik heb het idee dat we in mei al gesprek hadden over dat ze aan de tafel van ons.
En nodig het uit, op dat gebeurt het in een paar werksessies één op één, maar de hele club uitnodigen. Dat kost ook niet meer. En als dat gebeurt binnen nu en 2 maanden ook, dan hebben we de brief uit laten gaan en de voorkracht allemaal meekrijgt in die zaal. Ja, dat is niet het makkelijkste doelgroep, dat is niet het makkelijkste ketenpartner die zich wil voegen in een keten. Dat zijn hele autonoom functionele professionals.
Mag ik vragen, heb je genoeg middelen om daar aan te trekken? Of heb je meer middelen
nodig? Nou, dat komt op enig moment, komt er een zieke andere gemeente zo de verplichting binnen het systeem dat de huisarts niet meer rechtstreeks mag doorverwijzen. En daar de ontvangende partij van rechtstreeks doorverwijzing weet dat hij niet uit kan krijgen. Terugleiden naar het kernteam over die band moeten we ook blijven plaatsvinden. Nou, probeer het eens in een goed gesprek. En lukt dat niet, gaan we straks op het band met de coöperaties voor een strakkere regels doen. Dat is een mogelijkheid. Ik zou hem graag dus op die agenda organiseren. Maar je kunt erop sturen.
Ja, en ik vrees ook dat als we mij beginnen, dat je dat pas veel later terugziet. En het zijn eerst enkele huisartsen die gaan. En, ja, dus je zult het pas heel die percentages zullen geleidelijk gaan veranderen. En als het ook samen is, is het wellicht nog dat het nog meer snel gaat. Dit is de factsheet van jeugdzorg.
Onleesbaar.
Ja, onleesbaar. Er was het eigenlijk op wacht, maar ik heb hem toch even zo gebruikt omdat ik hier door het factsheet heen wil lopen. En u heeft hem al digitaal gehad, dus u kunt hem daar meenemen. We beginnen linksbovenin, dat is het totale kader. Daar hebben we alle unieke cliënten weergegeven en al maatwerk gezien. Jullie hebben de eerste in de eerste helft van 2019 zijn afgegeven. Die heb ik afgezet tegenover de cliënten en maatwerk in de eerste helft van 2018. Dan zien we dat het aantal cliënten met 100 is toegenomen en dat het aantal cliënten met ruim 400 is toegenomen. Dat is gebruikt omdat vaak meerdere producten worden ingezet, namelijk meerdere voorzieningen. Per cliënt. Maar dit gaat dus vooral om de instroom van cliënten. Als je een beetje beter beeld van krijgen van hoe we zitten nou met de werkvoorraad, dus hoeveel voorzieningen lopen nou, dan moeten we naar die grafiek gaan kijken. En in de grafiek heb ik pijlmomenten opgenomen. Dus elke maand steken we de pijlstok erin te kijken hoeveel in dit geval maatwerkvoorzieningen hebben op dat moment. En daarmee neem dus de voorzieningen die aflopen, die nemen we niet meer mee, maar ook echt op dat moment die actief zijn. De blauwe lijn is van 2018. Je ziet dat in 2018, het hele jaar door, de stijging was in het aantal voorzieningen. En dan treedt er een trendbreuk op. Aan het eind van 2018, begin van 2019, hij is lager, dus er zijn veel voorzieningen afgesloten aan het eind van het jaar. En vanaf dat moment loopt die lijn redelijk gelijk. Dus dat betekent dat het aantal voorzieningen wat nieuw komt, ook gelijk is aan de voorzieningen die worden afgerond. Ik heb daar wel in een monitor aangegeven. We weten dat we het aantal zorgelingen dus laat informatie binnenkrijgen. Dus daar moeten we rekening mee houden. Goed, binnenkort gaan we aan de slag met het derde kwartaal. Dan gaan we kijken of die lijn beweegt. Maar als die zo doortrekt, dan hebben we zo'n trendbreuk beter bewerkstelligd dat we van de stijgende lijn naar een stabiele lijn kunnen.
Wat is er de verwachting van? Nog niet alle gegevens zijn binnen, zegt u. Maar verwacht u dat hij ongeveer deze trend voortzet?
Ja, of hij wordt iets hoog, maar hij zal niet meer zo'n lijn gaan hebben als dat hij in 2018 had. En dat komt omdat we nu met het berichtsverkeer veel actuelere informatie binnenkrijgen. Tegelijkertijd zijn we nog steeds afhankelijk van de zorgaanbieders. Dus als een huisarts een toeverwijzing noemt naar een zorgaanbieder, dan zijn wij afhankelijk wanneer die zorgaanbieder dat meldt bij ons. En soms zien wij dat heel laat gebeurt. En dan wordt het een terugwerkende kracht, dus een maand eerder zeg maar, wordt dat in werking wordt doorgelegd. Dus daar zit wat moeilijkheid in.
Dus wat je dan wordt er bij de aanbesteding aan besteed?
Ja, nu al, ook nu in de contractbeheer wordt ook gezegd, maar in de nieuwe aanbesteding ook. Je moet binnen een maand factureren en er worden behoorlijke eisen aangesteld om dat sneller
moet dat over de band van factureren. Het zou mooi zijn dat wij over de band van berichtverkeer al de binnenkomst kunnen zien.
Ja,
de factuur mag best 2 maanden laten komen.
Precies, maar dit gaat.
Wij moeten ons oriënteren op berichtverkeer. Heel Nederland, zorgpartijen, gemeenten, iedereen werkt ermee. En dan heb je sluitend systeem. En dan heb je ook een sluitend inzicht in datgene wat er gebeurt. Alleen niet iedereen maakt er gebruik van. En heel veel gemeenten zijn er ook in betrokken. Dus dat maakt me ongemakkelijk. En dan moet je gaan varen op factuur. Er zijn heel veel zorgpartijen die sturen de factuur pas een jaar later, zeker in de GGZ. Dus daar kun je niet op sturen. Je kunt wel sturen van oké, er is een indicatie afgegeven. Er zit in het systeem. En
maar kan dit ook met wachtlijsten te maken hebben? In de zin van, als je plek hebt voor 20 mensen, dan moet je er eerst eentje afsluiten voordat de volgende aan het werk
gaat. Het maakt dat zorgpartijen daar waar er een beschikking is, dat bij collega's op de plek is, omdat het noodzakelijk is.
Ik weet uit de praktijk dat het anders is.
Hij kan op sturen of geen wachtlijsten hebben.
Nee, maar dat kan dus wel, zo bedoel ik hem te zeggen, dat kan dus wel verklaren waarom die lijn redelijk gevat had. Als het helemaal vol en pas als er eentje uitgaat, dan kan je er eentje opnemen.
In verhouding, wij hebben 1600 jeugdcasussen, dat zie je hier de optelling van. Karakter is de grootste partij van de wachtlijst. Die heeft vanuit het perspectief overbeten 35 wachten. Die 35 hebben niet zo'n invloed op een tabel, dus dat is te weinig. En met andere ambulancezorg kennen wij ook geen wachtlijst. Het is puur karakter die wachtlijst.
En administratief dat gewoon later wordt verwerkt, waardoor dit iets te halen.
Durft dat nog wel wat te betalen.
Er zit altijd wel wat vervuiling in de regering. Dat is gewoon heel fijn.
Ja. Maar dit geeft ook aan, wat helpt is dat je minder zorgenbieders werkt. Dus dat je beter in gesprek bent met de zorgenbieden. We hebben nu heel veel zorgenbieders. Dat is één. En een, die andere weet ik wel.
Misschien kan die lijst van aanbieders. We zitten nog in een flinke lijst bij 117 aanbieders. Onverbeterd en dan een hele regio staan er bijna 800 in de lijst van de
Dit is in één insteek dus op beveldatum. Daar hebben we ongeveer van die groep die zorgen hebben. Hebben we naar het unieke aantal cliënten die in een zorgcategorie zitten. Daarvan hebben we de CBS-zorgcategorie genomen om daar een goede vergelijking te kunnen maken. En even aan de kant staan, dat is niet goed te lezen, maar als ik onderaan begin, dan staat jeugdbescherming, jeugdreclassering, dat is de groep cliënten die daarin zit, jeugd, daar kunnen wij heel weinig mee. De enige kern is, de opdracht voor de gemeente is om te voorkomen dat ze daarin komen, en daar moet je veel in het voorveld gaan zitten. Maar eenmaal dat ze daar zitten, is het heel lastig om daar als gemeente wat aan te doen. We zien overigens wel dat die stabiel is ten opzichte van 2018, dus dat er eigenlijk gelijk loopt. Deze indeling in zorgcategorieën gaat van zwaar naar licht. Dus we krijgen vervolgens een indeling in verblijf, waarbij de zwaarste blijft residentieel. We krijgen gesloten plaats, gezinsgericht pleegzorg. Daarvan zie je dat die ook ongeveer gelijk blijft in vergelijking met 2018. Dus daar hebben wij Het is een van de bewegingen die wil werkstelligen in de kanteling van de zorg, dat er minder mensen in verblijf komen.
Van mijn gezegd moet worden, ja, omdat bij de grote instellingen, dat is dan de grootste zorgleverancier, is ook geen handelingsrichting, waarbij de kinderen van buiten komen, die niet hier geboren en getrokken zijn. Dus ga je echt kijken van wat ontstaat er op ons grondgebied, ook geen handelingsrichting is veel meer van buiten.
Ja.
En dat, ja, dat is het voordeel.
Ja, en dus heeft het maar de woonplaats begint, een beetje technisch verhaal, maar als je dat afgaat, dan zullen we wat veranderingen in de cijfers gaan krijgen, namelijk in de finale. Als je nog een stapje lager gaat, dan heb je de zorg zonder verblijf. En daar zie je één heel erg uitspringen. Dat is ambulante zorg op locatie van de aanbieder. En daar valt onder de GGZ-zorg, de jeugd- en opvoedhulp, dyslexie. En die hebben wij in de monitor ook apart nog even benoemd. Hier houden wij ons aan de CBS-categorie-indeling. Maar hieruit blijkt dat wij, willen wij wat gaan bewerkstelligen, dan zullen wij op die groep vooral moeten wat gaan doen. Vooral wat moeten doen. En dat zit hem vooral bij de instroom. Aan de instroom kan ze dus, wat ik net aangaf, met huisartsen in gesprek van zoveel mogelijk naar ons door te verwijzen. Om te kijken of we zelf goede doorgaans dus laag mogelijk kunnen inzetten. Ofwel algemene voorzieningen kunnen gaan maken.
Komt in die groep nou de meeste huisartsen doorverwijzing voor? Of?
Ja. Ja. Onderaan zit bijvoorbeeld de rechter en de hele andere doorverwijzers. Ja.
Maar die 49% van de vorige pagina, die
ja,
zit echt...
Die zit gewoon daar, ja. Dus daar valt ook winst te behalen.
Ja.
Een andere zit in de doorstroom. Op het moment dat je gaat afschalen, dus dat de zorg beter is, dan wil je ook snel kunnen afschalen. Vaak is het handig dat, als een cliënt bekend is bij de gemeente, dan weet je vaak beter wat de afschalmogelijkheden zijn. Als het in een huisartsenroute zit, is het vaak lastig, want die heeft het vaak niet in zicht. En dat is afhankelijk van de zorgmiddelen of je dat zelf goed kan doen. Dus daar heb je ook mogelijkheden. Ofwel snel opschalen, dat kan ook een manier zijn om later zorg te voorkomen. En in de uitstroom geldt eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Je moet het veld weten, je moet het weten wat al meer gezien zijn, om het goed mogelijk en zo snel mogelijk te kunnen afschalen.
Mag ik nog één vraag stellen?
Ja.
Nog even terug naar die cijfers daarboven, die 114, die dan op locatie
aankomen. Ja.
Heeft u dan wel al enig inzicht waarom die getallen nu zoveel groter zijn?
Waarom die met 19 is toegenomen?
Ja.
Nee, ik heb niet de 19 personen bekeken wat het is. Dat is gewoon de zorgvraag. Dus die mensen, die jongeren, die hebben recht op die zorg. En dat meten wij. Maar ik heb niet gekeken of dat ook terecht is of niet. Het is meer een aanwijzing om te zeggen, we willen in het systeem een verandering aanbrengen. Dat in de instroom, dat je zo goed mogelijk daar grip op hebt. En de jeugd die zorg nodig hebben, die moet daarin ook instromen.
Maar bijvoorbeeld dyslexiezorg, hè, dat is iets waar we al een aantal keren over gesproken hebben. Ik was toevallig afgelopen vrijdag bij een bijeenkomst met allemaal raadsleden en wethouders uit het hele land rondom jeugdzorg. En daar werd bijvoorbeeld verteld dat in de gemeente Amstelveen, nota bene, 43% van de kinderen dyslexie heeft. Ja. Dus ik denk ook echt dat daar dingen zitten waar je, nou ja...
Kijk, ik ken voorbeelden ook uit de Friese dat er zeg maar, door huisarts ondertekende verwijderbriefjes voor dyslexiezorg die lagen echt wel, met andere woorden. Dat nodigt het onderwijssysteem niet uit op het onderwijs geven, want is er een probleem, dan kun je rechtstreeks doorverwijzen. En dan verwijs je door naar een partij die een diagnose stelt en kan behandelen.
Ja.
Dus ook dat moet je scheiden. Een diagnose moet wat mij betreft in het werkteam gebeuren. Daar moeten ook de dyslexie en professionals voor de dyslexie, los van de marans en de zorgpartij, die moeten dat onafhankelijk daar doen.
Nee, helemaal niet.
Zo, dat zijn de voorbeelden. Ja. En dan kan ik aantoonbaar kun je dat terugbrengen.
Ja, goed, dat zijn denk ik de dingen waar je echt naar zou moeten kijken.
Goed, dat zijn bijna mini-systeem doorbraken. Daar moet heel wat voor gebeuren, wil ik toch veroordelen. Maar daar gaan we wel aan beginnen. Dyslexie is voor mij een vorm van laag van gebruik. Daar wil ik nu echt aan gaan beginnen. Partijen daar aan meenemen. Maar dan moet ik wel de basis met professionals op orde hebben.
Ja.
De deskundigheid die daar zit, moet ik hier aan deze kant, en dat moet los zijn, die er op invloed van.
Nog één aanvulling op, vanuit de zorggebieden horen ook terug, complexe zorg, we noemden het net al even. Maar ook geven ze aan dat er maatschappelijke ontwikkelingen ook zorgen voor jeugdzorg. En dan bedoel ik bijvoorbeeld de vechtscheidingen. Dus dan zit het probleem niet zozeer in de jeugdzorg, in het kind, maar in de omgeving die er zit. Of dat ze gebruik misbruik van sociale media. Nou, we zitten in een prestatiemaatschappij, individualisering. Ouders die een toenemende behoefte aan diagnosticering hebben, of die willen dat een kind alle dagen van het jaar gelukkig is. Dat soort vragen komen bij zorgverleners binnen. En ik benoem het hier omdat de jeugdzorg niet gemaakt is om dit soort problemen op te lossen. Dit zijn maatschappelijke problemen. En als gemeente kunnen wij daar natuurlijk ook niet iets mee. We kunnen niet tegen inwoners gezegd van iemand anders leven. Maar we kunnen wel het gesprek aangaan. En dat doen we natuurlijk ook samen met de welzijnspartijen, et cetera. En dit is een rol voor de huisartsen, wetgeving. Het is een rol in de samenwerking met scholen om daar zaken aan te bieden. Dat gesprek aan te gaan met de opvoeders. En dat past een beetje in het verhaal van normaliseren. Want we moeten ook met elkaar naar elkaar kijken van wat willen we nou eigenlijk al met de jeugdzorg. Dat is wel een van de redenen, omdat heel veel naar de jeugdzorg toe gaat, dat die jeugdzorg enorm is gestegen. Willen we het aanpakken, dan kun je niet alleen maar kijken naar de jeugdzorg, dan moet je toch echt iets breder gaan kijken. Dan even voor de toegankelijkheid, de aantallen. Ik denk in verder monitor zullen ze dingen moeten gaan uitleggen. Nou, bijvoorbeeld dyslexie, kun je de volgende keer al aan toekomen. Dat je telkens aangeeft, want op dyslexie zien we deze aantallen en willen we dit gaan aanpakken. En op die manier dat u dat zicht krijgt op hoe we bezig zijn in het sociaal domein. Rondkwaliteit geldt weer dat de kennisvragen zijn opgenomen. Ook hebben we opgenomen trekswijn volgens plan. Die hebben we nu niet opgenomen dat we achterkwamen dat de databases uit bericht het kind altijd even voor de orde was. We willen die voor de volgende keer wel goed in beeld brengen. Dat we daar ook kunnen volgen. En rondom de betaalbaarheid hebben we nu, die stel ik in de tussenrapportage 3, voor gekeken naar van wat is de vanuit de realistische begroting gekeken, wat was waar structurele jeugdzorg was gebeurd, 18 jaar uit de 2019. Volgens nog was dat, bij de hoofdjaar was dat voldoende. Dus in de tussenrapportage 4 zullen we kijken of die budgetten ook toereikend zijn.
Mag ik wat vragen? Het lijkt mij dat er nog een scheiding uit zit te komen op jeugdzorg, maar op zich dat fout.
Dat denk ik ook omdat er meer jeugdigen zijn.
Nou, omdat ik zie de primaire begroting toch op 12.
De primaire is ouder.
Dat is 14.
Primaire is actueel begroting die vorig jaar november heeft vastgesteld. Moet de tussenrapportage 3 heeft die begroting gerealiseerd, geactualiseerd op basis van de werkelijke cijfers.
Ja, en die zit hier niet in. Die primaire begroting hier is niet het geactualiseerde.
Dit is primair, dat is 11 miljoen. En actueel 14,9. Hij was 15,3 miljoen in 2018, maar er zaten ook incidentele kosten, dus wij hebben geslaagd.
Ik dacht begrotingresultaat, begrotingresultaat.
Ja, dat is nu niet meer actueel, maar daar komen we vandaan. Aangepast met de 14,5.
Het is betreffend om te zien hoe de ontwikkeling in de jaren is. Dus wat mij betreft mag dat wel.
We konden dat hebben ook vandaag, want dan is de primaire begroting was nog een beetje gerelateerd aan de rijksmiddelen van 2015. Nu gaan we realistisch begroten, dus volgend jaar is de primaire begroting voor wat die op dat moment is naar aanleiding van de extrapolatie 2019.
Want we krijgen dit jaar ook van de overheid toch nog wat
Ja, daar heb ik ook al meegeleerd. En dat we halen nu via de begroting geld uit reserves en dat wat we extra krijgen brengen naar de reserve. Daarmee is dat zorggeld weer terug.
Oké, dat zit dus hier nog niet in.
Staat in de kamer van de relatie, maar niet in de groep staat.
Even een procesopmerking, we zijn ruim een half uur bezig. Volgens mij is er wel behoefte, maar we moeten er wel discussie
over. Ik ga even heel snel door de andere heen. Dit is WMO. Laat een iets ander beeld zien, omdat we sinds 2018 weten dat er een vergrijzing is in Overbetuwe, dus dat er ook steeds meer sterft zijn. Dus het zal alleen maar toenemen in de komende jaren. Sorry. We zien dus ook een toename, en die spot heeft vooral te maken met de vergrijzing. Maar waar we ook heel erg op zitten kijken is het abonnement die je daartoe voegt. Ken je het? De eigen bijdrage is veranderd. Dat was voorheen inkomensafhankelijk en hebben nu gezegd, of de werk heeft gezegd, dat dat één bedrag moet zijn. Dat wordt een aansluitende werking hebben, maar die zien we nog niet echt terug. Het verbaast mij, Aan de andere kant is het wel een beeld dat ik vaak zie bij Over Betuwe, dat inwoners van Over Betuwe minst snel gebruik maken van voorzieningen die er zijn, minst snel in de gemeenstad. We houden in de gaten om te kijken van, of die uitdunning gaat toenemen en in hoeverre dat ook te maken heeft met abonnementstarief. Ja, ik laat even in de volgende tijd. De opbouw is hetzelfde. Ja, daarmee laat ik even mee. De laatste tekst gaat over participatie. Daar is ook het een en ander veranderd, een nieuwe visie met nieuwe doelen. En daar is een uitvoeringsprogramma opgezet. En het uitvoeringsprogramma, om dat te kunnen volgen, hebben wij een nieuwe indeling gemaakt. En die indeling is gemaakt op basis van profielen. Alle kandidaten die ingeschreven staan, hebben ingedeeld in het profiel zorg, groei of werk. Dit is een nulsituatie. En voor de komende kwartalen willen we u in beeld brengen van wat de aantallen in het profiel zijn. En welke bewegingen plaatsvinden. En dat we daarom kunnen laten zien voor wat de gemeente bijgedragen om in ons beter te laten participeren of laten uitstromen naar werk en welke instrumenten daarbij kunnen zetten. Dit is even een nul situatie. Omdat we in de overgangsfase zitten, hebben we ook nog de oude meegenomen en dit is meer in inzicht van hoeveel dossiers er zijn, hoeveel kandidaten met partners afhankelijk zijn van de uitkering, opgedeeld naar het type wet en regelgeving waar je uit van betaald wordt.
Ik vind het een beetje onduidelijk. Misschien dat je wat daar meer nog omwerken. Ik vind het lastig te lezen. Is het nou zo dat persoon afhankelijk van de uitkering is dat een optelsom van het staafje daaronder? Zit er nog een overige categorie in? Of dat los van elkaar? Wanneer komt dat?
Ja. Als het goed is, moet je toegelicht zijn in de tekst. En anders kan ik de volgende keer heel duidelijk uitlichten. In principe kun je uitkeren aan van één persoon, maar een partner kan erin meegenomen worden. En dat is dat de meer met de vangst van uitkering. Het is net hoe je telt. Ja, zoals ik aan het begin aangaf, hebben we de KPI's opgesteld. In de laatste rij heb ik de KPI's opgenomen. Die in het wit staan, die hebben we dus opgenomen in de monitor. In het blauw staan, daar moeten we nog mee aan de slag. We moeten het systeem ook aanpassen om de toegang een beter proces te kunnen gaan in beeld gaan brengen. En de uitstroom van ondersteuningsvragen is ook nog een verandering voor nodig om dat te kunnen gaan meten. En cliëntenvredenheid die aan de blauwe staat, moet opgenomen worden in cliëntenvaartsonderzoeken. En de overige indicatoren, die komen terug dus in de monitor. En hetzelfde geldt voor participatie. Daar hebben wij deze indicatoren opgenomen. Van de bijstandsdossiers die we net genoemd hebben. De profielen, instroom, uitstroom, doorstroom. Die moeten we nu gaan weergeven dat ze dit hebben een nulsituatie van gehad. En hier zijn we nog mee bezig om het verder te gaan uitbouwen. Dus dat is voor de komende tijd ook in beeld gebracht worden. En alle drie de domeinen hebben dezelfde indeling. Het aantal indicatoren voor toegang, aantal indicatoren voor de tijd, aantal voor betaalbaarheid. Nou, dit is de vraag die ik graag aan u wil teruggeven. Zijn dit indicatoren waarmee u in de slag kunt? Weet wel dat er nog steeds een doorontwikkeling zijn. Weet dat onze samenleving komt. Er zijn meer momenten om nog hier meer in gesprek te gaan. Maar ik graag horen van u welke indicatoren voor u van belang zijn.
Kijk, ik presenteer op bladzijde 27 voor WMO Milieu. Datgene wat wij op dit moment denk ik dat we graag willen presenteren. We zullen altijd aantallen nodig hebben. Eenheden, stuks, dat zit er altijd achter. Maar we willen meer naar wat levert er dan op kwaliteit op? In het kader van de toegang, in het kader van de kwaliteit van zorg, in het kader van de betaalbaarheid. Die blauwe gaan we nog verder ontwikkelen. Het zou ook kunnen zeggen: van, breng dat eerst maar eens naar ons, geef daar een goede duiding bij en dan gaan we op basis daarvan. Nu snap ik ook, dat is de vraag, die duiding is eigenlijk nog wat te kort en te weinig. Geef ons de ruimte om dat goed te doen. Als voorbeeld, de dyslexie. Lijkt mij gemiddelde kosten per klant dyslexie. We hebben direct 4 of 5 dyslexieleveranciers. Als de gemiddelde kosten bij de 1, omdat die bepaalde techniek hanteert, duurder is. Zorg, dan kan ik gelijk ook gaan kiezen op zorgpartijen. Dat kan nu eigenlijk niet. Dus er zijn een hele hoop dingen die ik graag zou willen weten. Ik overlaat de afdeling met al die vragen van ons, van we willen alles weten. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat we nu, maar dat gaat u zelf over, dus zeggen, nou, breng dit eerst eens goed in beeld. Geef er een goede duiding bij. Leg dat op een goede manier uit het voorwerpkanaal. En dan gaan we daarna kijken wat we er nog aan toegevoegd willen hebben. Om daar nu al dingen aan toe te voegen, terwijl de basis nog niet optimaal geworden is, dat is voor ons ook wel niet gemakkelijk. Dus daarmee vraag ik eigenlijk indirect wat tijd geeft om de ruimte om het goed te doen. En dat we daarna kijken met dat wat goed is en goed leesbaar is met een goede duiding, gaan we dat nog verder fijnen of verder maken.
Eén toevoeging, dat ontbreekt zijn de streefcijfers, want je moet natuurlijk ergens tegen afzetten. Dus die moeten dat aanpassen. Aantal hebben we al benoemd in blijfspannen, maar aantal is ook op basis van de gegevens van 2019 zullen we die gaan opstellen, de streefcijfers. Veel
stoplichten gaan werken, veel sneller.
Ja, precies. Ja. Ja.
Want dat vind ik op zich nu ook een totaal wat af en
toe.
Mag ik
dat? Dat is het vol.
Dat vind ik op zich, want daar kun je ook dan de duiding van iets, hè, of als een cijfer niks bijzonders zou het goed zijn, die kan wel toch oranje maken dan, hé, hey, er is iets mee. Hè. Dus daar zou je wel veel sneller mensen alert kunnen maken. Bijzonder.
Als je daar geen duiding aan, anders stel je maar een cijfer wat er is.
Als ik kijk naar, waar ik wat even kijk naar bezwaarschriften en dergelijke, en dan zie ik dat er relatief heel weinig bezwaarschriften zijn. Dat vind ik eigenlijk heel opvallend, want ik kan me dat haast niet voorstellen. Maar ja, goed, ik zou daar eigenlijk wel een beetje meer helderheid over willen hebben. In de zin van, is het zo dat er een bezwaarschrift wordt ingediend en dat er dan vervolgens toch het gesprek nog even plaatsvindt en er bijvoorbeeld dan alsnog iets gedaan wordt, wel of niet, hè? Want dat zien we ook en dan telt hij natuurlijk niet mee als bezwaarschrift. Of zijn onze inwoners zo volgzaam dat ze dat allemaal accepteren wat er, nou ja,
dienen ze beide bezwaarschriften in. Dus
ja, en dan, want er zijn echt heel weinig. De enige. Wat zeg je?
Dat zou
ook nog kunnen. Maar goed, dat is, ja, nou ja. Hoe heet het? En ik zie bij de sociaal bij de participatiewet. Nee, participatiewet zag ik vorig jaar 46 bezwaarschriften. Dit jaar nog maar 6. Ze zijn natuurlijk halverwege. Dat vind ik toch ook een opvallend verschil. En wat ik dan ook eigenlijk wel zou willen weten, en voor die 2 of 3 maakt niet zoveel uit. Wat is uiteindelijk dat bezwaarschrift wel of niet gehonoreerd? Want dat zie ik niet terug namelijk. Ik zie dan wel weer beroep, dus daar kan ik vanuit gaan dat het dan niet gehonoreerd is. Maar ja, nee, dat geloof ik.
Als we dat kunnen repareren, is dat het doel van de oefening. Het gaat niet om de administrativiteit. Het gaat om dat klantgevolg is met degene waar die uit.
Nee, maar het kan zijn. Ja,
ik zou dan graag zien als we dan heel concreet kunnen zijn. Een aantal bezwaarschriften ingediend, een aantal bezwaarschriften weer ingetrokken.
Ja.
Na overleg, een aantal bezwaarschriften gegrond. Ongegrond.
Ja.
Ik kijk een beeld in.
Ja, we zijn nu met zo weinig
om te vechten. Het is trouwens wel het beeld van de afgelopen 4, 5 jaar.
Ja.
Heel weinig bezuinigd. Behalve bij participatie, want daar zit wat meer druk achter. Dus daar is met
ja, maar ook dat is relatief vergeleken met vorig jaar. Ik vind het wel
heel erg belangrijk. Ja.
Maar ja, het valt gewoon op.
Ja, ik heb nodig om de zwaar zich in te dienen. Er zit heel veel gebouw op. Het is een gewoon nodig om te kunnen in. Ik vond dat maar ook nog een ding. En dan kom ik gewoon even bij punt 3 en nou. Wat heb ik er altijd meer bij gaan doen? En dan kijk ik straks wel even zo. Ik heb het wel vergeten. Dus dat zal mij overkomen. Maar het is ook zo makkelijk.
Is de drempel te hoog?
Als jij echt een zorgvraag hebt en die wordt niet gehonoreerd zoals je dat graag zou willen, dan ja. Maar goed, je moet dat wel kunnen, dat is waar. Je moet dat wel kunnen.
Ik was zo gebeurd dat je dan dat apart moet. Maar dat zijn mensen die hier in de tafel zitten.
Ja, nee, dat zeg ik. Je moet dan, of je moet het zelf kunnen, of je moet iemand naast je hebben die dat met jou samen.
De wijk waar ik in werk, er zijn veel mensen die ze doen bij vraag te ervaren.
Ik weet dat er 2 is.
Ik heb dat nou. Ja, jouw eigenschap voor 2 mensen. De meeste situaties zijn veel minder gelukkig. Veel minder in de
ik heb alleen nog een vraag wel bij het thema kwaliteit, bij de participatie. Want dat wordt heel erg opgehangen aan de cliënttevredenheid en het aantal bezwaarschriften. Terwijl wel aangegeven wordt ook in de tekst
dat omdat er meer druk is en meer mensen oproepen voor gesprekken, dat de cliënt, zeg maar, tevredenheid wel daalt. Dus dat wil niet zeggen dat de kwaliteit slecht is, maar wel de gevoelde kwaliteit.
Ja. Tenminste, dat is een vermoeden, hè? Ja. Wat daarin staat, want dat is niet getoetst bij de doelgroep zelf. Of dat inderdaad dat ze meer ontevreden zijn door een toegenomen druk.
Nou, dat staat er wel.
Ja, nee, dat is een toelichting die er staat. Maar dat is niet iets wat de cliënten hebben aangegeven. Dat is een interpretatie van de cijfers.
We hebben een tentwaarsonderzoek laten uitvoeren. Die is aan u toegestuurd. Maar ik vraag ook aan de uitvoering van... wij scoren laag. Hoe zit dat? Herkennen jullie dit? En dan zeggen zij ja, want we hebben meer mensen uitnodigd.
Dat zeggen de klantmanagers. Dat zeggen nog steeds niet de cliënten zelf. Dat is wat ik probeer aan te geven.
Nou, die geven een laag cijfer.
Die geven een laag cijfer. Maar waarom geven ze een laag cijfer? Dan wordt een verklaring... Ja,
dan moet je onderzoek... Dus klopt. Dat wordt
eigenlijk toegestuurd.
Ja, klopt.
We hebben nu hier alleen dat feitelijke cijfer overgenomen gehaald, maar dat staat hier niet.
Dat is een indicator. Dus ik kan heel veel cijfers noemen, maar dan zie je met de boom pas meer. Dus ik heb één
cijfer. Dat klopt. Dat heb ik mee eens.
Als je cijfers presenteert, wat zit achter de cijfers? Ja.
Dat is ook waar.
Daarom de duiding naar geven. Iets wat plus is hartstikke mooi, iets wat daalt, moet eigenlijk wel extra.
Als het aan 5 staat als kwaliteit, wil dat nog niet zeggen dat dat dus een.
Op de schaal van 0 tot 5 is.
Ja, maar als conclusie, dan is het wel handig om te weten of het een aanname is of dat het op basis van onderzoek is. Dat is dan
belangrijk.
Dat is
heel erg. Wat zullen we volgende keer wel beter.
Wat dan ook interessant is, hè, het is gedaald en het wordt weer voor de volgende keer weer meegenomen. Hoe ver is het dan gedaald? Hoe dat ook te voorkomen valt, of wat er daadwerkelijk aan deze kant kan veranderen om weer minder klachten afbreken van de ontevredenheid.
Het kan ook zijn de kwaliteit die daalt dus niet per se slecht is, omdat er dus meer druk is en mensen ervaren dat de kwaliteit minder is.
Vind je het misschien wel wensen,
maar wij kunnen het misschien wel wensen. Dus ik wil alleen maar zeggen, dan lijkt het alsof de kwaliteit heel slecht is. Maar die is dus niet per se. Zijn er ook nog andere manieren om die kwaliteit te meten?
Nou ja, daar aan aansluiten. Ja, dat komt volgens mij ook nog. Als ik zie ook. Want daar is nog.
Ja, maar bij dat thema kwaliteit gaan we 2 te doen.
We voorkomen dat te veel indicatoren, anders is daarmee een zwaar argument. Die moeten we dat goed weten. Het is ongeveer maar 1 keer per jaar dat ik een onderzoek uitvoer. Dus deze cijfers blijven de komende tijd niet staan. Maar ik kan wel kijken hoe het
Ik hoor veel het woord context en toelichting. En die heb je echt nodig om kleuring te kunnen geven aan cijfers.
Het gaat niet om tellen, maar het gaat om het vertellen. Dat is veel belangrijker. Natuurlijk heb je een aantal cijfers nodig, maar dat is basis. En dat is ook eigenlijk als ik... kijken naar het overzicht, die KPI's, het lijkt heel erg op de jeugd gericht, terwijl het ook gebruikt gaat worden voor de WMO. En voor de WMO geldt denk ik nog veel meer vertellend, als het gaat om de welzijnscomponent. Want welzijn is veel minder te meten dan en ook een behandeltraject, wat is het uiteindelijke resultaat? Ik bedoel, prima dat het bereikbaar is. Dat de toegang geregeld is, dat het betaalbaar is, maar is nou een cliënt geholpen? Dat is natuurlijk de belangrijkste vraag.
Dat staat je, wat we met name bij jeugd laten zien, daar waar we procenten aangeven, naar wat het resultaat belegd in het behandelplan ook gehaald wordt. Andersom,
er staat dat het behandelplan beëindigd is. Hè?
Dan is het kwalitatief beëindigd, dat is nog de indicator die erbij wil hebben. Andersom was de vraag van BOW vorige maand van, ik lees dat een hele hoop. Niet beëindigd, dus wij zijn niet jonger gebleven. Dus hebben we toen gezegd, daar gaan we wel meer inzicht hebben. Dat triggert mij ook wel. Ja. Alleen, we kunnen ook, ik merk het zelf, ik kan ook overvragen, maar ik wil zo graag weten. En gelijktijdig wil ik ook naar die zorgwereld. Ik wil minder regeltjes, ik wil minder turf, ik wil minder vinkjes. Want er is al zoveel administratieve ballast. Maar hoe meer ik wil weten, hoe meer administratie er aan de grond zou liggen. Dus ook dat wil ik in evenwicht.
Ja, het onderzoek blijkt dat 30-35% van de kosten van de jeugdzorg zit inderdaad in het registreren. In alles wat we daarin doen. Dat is eigenlijk van de zotte.
Ja, en als we dan nog, in de paradijs zitten van de week, als veilig thuis, dat professionals bij één casus in meerdere systemen moeten registreren,
ja.
Dan ben je helemaal op. Dat is wel ons systeem.
Ja, ik weet het.
Vanuit zorg, vanuit wantrouwen, vanuit geen vertrouwen hebben in, willen we alles vastleggen.
Ja.
En dat zet ze ook op.
Zie mevrouw de Boer ging opsteken.
Ja, en dan ben ik ook wel benieuwd, ik weet niet of het echt een opportune vraag is hier, maar u zegt zelf al, de wethouder zegt wel van, ik kan over vragen. Ik zou ook wel graag willen horen wat jullie als ambtenaren, het is natuurlijk de eerste keer dat deze monitor op deze manier gedaan wordt, maar wat vraag ik van jullie en zijn er op basis van deze uitkomsten ook al direct weer, kunnen jullie nu al bepaalde trends, of een trend is te groot woord, maar dat je signalen ziet van daar zullen we actiever op moeten gaan sturen, of daar zouden we anders of zouden we anders mee om kunnen gaan? Wat moet je vragen?
Dat is een meer ruimte. Het kost wel tijd, want je bent natuurlijk in de maandrecht geweest, zeker bij de uitvoering met internet, zijn ontwikkeldraars, die kosten tijd. Maar wat we wel zien is dat de cijfers die je nu krijgt, een tekenen gebruik, bijvoorbeeld bij grip of financiën, we moeten gaan bezuinigen. En dat de daadstelling staat al straks, en we kunnen nu al beginnen. Dus als je nu al wil gaan kijken waar we moeten gaan bezuinigen, waar we op in gaan steken, dan kun je van deze cijfers gaan gebruiken. Om in te zoomen bijvoorbeeld bij ambulante wereldhulp. In de aanbieding, of bij de huisarts. Daar, op basis daarvan kun je een stap gaan nemen om die kosten te laten, om die kwaliteit te verbeteren.
Ja, want het is nu natuurlijk al, je begint met alle cijfers, die moet je eerst hebben. Je moet eerst weten wat er allemaal gebeurt. En daarna, wat ook al gezegd werd, wat zit erachter aan kwaliteit? Wat is het resultaat van een behandeling? Want je gaf net aan, dyslexie bijvoorbeeld, de een heeft een traject van zoveel en dan is het zo klaar. Maar wat is het resultaat? Hè, soms kan je beter een duurder traject hebben wat effectief is dan goedkope trajecten die duur komen. Dus dat zijn de dingen die er allemaal achter zitten. En het gaat natuurlijk ook om de outcome, om wat het resultaat is. En daar wil je naartoe. Hè. Je moet natuurlijk wel eerst dit allemaal inventariseren voordat je daar zicht op hebt, denk ik. Dus er zijn al wat je uitvroeg van, je ziet dan met dyslexie, je ziet dan met huisarts. Er zijn al dingen die je... Die hier naar boven komen.
Wat we nu bijvoorbeeld nog niet zien, we zien de toegang wat daar binnenkomt. Ik zou graag willen, wat komt daar binnen, gaat niet door maar naar maatwerk, maar door het welzijnswerk opvatten, terugleggen.
Ja.
Daar maak ik het ook over eens aan. Wat er nog helemaal tussen zit, zijn twee grote partijen. Dat is Santé met het maatschappelijk werk en schoonmaatschappelijk werk. En meer geld support dat onder andere klantenzorg. Dus bij elkaar ook anderhalf. Ja. Daar ga ik nu met hun. Ik wil van hun kwartaalrapportages hebben, want voor je in de maatwerkvoorziening komt, is er hopelijk met een dossier van maatschappelijk werk hulp in dat gezin. Alleen dat heb ik nu nog niet gemonitord en we brengen weer jaarlijks geld naartoe, maar ik weet niet echt wat ik terugkrijg. En ik heb liever dat daar meer geld naartoe gaat en daardoor minder naar maatwerkvoorziening, dan zie ik die trend van zwaarder naar lichter en dan heel licht in de eerste nulde lijn. Dat moet in die monitor ook allemaal nog meegenomen worden. Er is nog zoveel werk te doen. Dan kun je een keten helemaal gemonitord kun je volgen. Van binnenkomen naar zwaar, maar ook van zwaar afschalen. Instellingen, gezinshuis, verpleegzorg, ambulant. Nu durven we. Nu zetten we, nu tellen we. Maar ik zou graag een beweging in vertrouwen willen zien.
Ja, een procesflow willen zien eigenlijk, ja.
Nou ja, en dan ook de samenhang met de ZVW en met de doorstroom eventueel naar de WLZ. Ja. Want ik bedoel, ook dat zijn natuurlijk dan de
dat zijn schakelpunten die bij beeld moeten komen.
Ja, je moet het totaal denk ik ook zien. Lijkt mij goed.
Ik heb nog een vraag over participatie. Ik zie helemaal niks terugkomen van KPI's over contacten met werkgevers en hoe die ervaren worden. Terwijl als het niet goed gaat, dan kun je er ook niet meer in de weg zitten.
Wordt je overvallen? Nee. Ja, werkgevers, we hebben daar wat cijfers over. Ik kan kijken of daar volgende keer wat meer cijfers over kunnen opnemen.
Ja, ik denk
die komt op het verhaal. Die is weer een
dus
ik denk
van ja, hoe loopt dat?
Heeft werkgevers zelf met zijn eigen mond?
Ja, die moet zijn.
Maar bedoel je dan tussen de gemeente en werkgevers of tussen kandidaten en de gemeente?
Dus iedereen heeft ze wel nodig.
Ja,
om de kandidaten weg te kunnen zetten.
Ja. je contactlinie moet zijn.
De bedoeling van dit verhaal is dat uiteindelijk de ene kan niet op het portaal of alle drie de domeinen naar de raad worden
gestuurd. Het is natuurlijk ook niet schuldig, maar het is natuurlijk
wel. Participatie wil ik dat niet op.
Oh, mag ik iets op zeggen? Als het gaat over contact met gemeenten en werkgevers, dan raakt het natuurlijk een sociaal domein. Het raakt ook economische zaken. Dat maakt het een iets wat ingewikkeld verhaal om te zeggen, oh, we kunnen direct met die cijfers, cijfers presenteren.
Ja, het gaat met name over hoe worden mensen begeleid en loopt dan
lekker. Mensen begeleid, ja.
En wat heeft effect op de effectiviteit van je inzet?
Dus hoe begeleiden wij als gemeente die mensen die bij werken? Hoe worden wij begeleid door de gemeente?
Ja, okay. Ja, en waarderen zij dat of juist niet? Of moet het anders? Of?
Ja, ja. Ik wil er nog een opmerking maken. Sowieso, ik vind het heel fijn dat er nu wat dieper op ingegaan wordt. Het is ook een heldere monitor en dat wordt alleen maar uitgebouwd. Dat is heel fijn. Wat ik me afvraag, maar ik heb een sprongetje in de tijd, straks bij Overbeter Samen. Hoe kan dan die vergelijking plaats gaan vinden?
Overbeter Samen. Als we starten, daar in deze twee jaren, 2018 en 2019, moeten we gewoon perfect in het systeem zitten, zodat we alles uit kunnen halen, om direct de resultaten van OVB verzameld te kunnen vergelijken met de jaren ervoor. En dan zie je een trend met het bestaande systeem, het oude systeem en het nieuwe systeem.
Maar is die vergelijking dan ook op alle gebieden te maken? Ja. Dat is eigenlijk wat ik
meteen vraag. Ja. En in onze subsidiebeschikking naar OVB verzameld zal dat een heel zwaar punt zijn, dat wat zij er maandelijks opleveren is zoals wij het willen hebben, zodat wij het ook naast onze eigen jaren kunnen doen.
Ik kan me voorstellen dat OVB verzameld zegt, deze cijfers zijn heel lastig, maar dit kan het wel leveren, dat zit er dicht tegen, dat zegt uiteindelijk misschien hetzelfde, maar op een andere manier. Helemaal dat we daar dan nog
als wij dit kunnen leveren, dan OVB verzameld, want wij bepalen monitor en wij maken het. We moeten hun werk doen. Dat is die zorg even. En dat is de afhaal. Wij zorgen voor de
afhaal.
Omdat we nu te zwaar insteken op systemen, op administraties en daardoor niet de juiste zorg leveren. We moeten veel in uit de zorg en we moeten professional doen. Niet
gaat er meer om hoe kom je tot de KPI's dan de KPI's zelf?
Het is een eenmalige sessie, hè? Het maken van KPI's. Daar zijn ze hopelijk
mee aan de hand. Leveren van de informatie.
Dit richt zich op maatwerk. En ook weet samen zich ook heel veel niet als maatwerk weg gaan zitten. Daar moeten we ook een indicator voor gaan vinden. Een aantal zullen nieuw zijn, een aantal zullen wel bestaan zijn, dat er al in het voorbeeld werkt. Maar daar gaan die werk op over. Dus met name dat gedeelte, om daar indicatoren voor te krijgen, wat zijn de prestaties die ze leveren en wat kunnen ze afbrengen.
Ja, meer in de uitvoering.
Ja. Ja.
En niet een aantal.
Nou ja,
ja, maar ik bedoel, dat is anders dan dat wij hier naar kijken.
Ik hoop dat wij straks naar jullie toe de aantallen die we mogen laten zien, maar de kwaliteit, de uitkomst, dat we die kunnen laten zien. Dat we samen met de mouwen rekenen, we zien de beweging die we graag willen hebben. Hoe ze dat doen? Ja.
Heel graag.
En het begin van de presentatie. U wilde me stellen? Nee. In het begin van de presentatie werd er gesproken over eventueel toevoegen van een aantal KPI's. Ook natuurlijk de vraag naar ons toe. Maar aan welke KPI's denken jullie?
Ja,
er was eventueel.
Nederlands Jeugdinstituut ook even zien terug met de hele wereld. Het is niet bijzonder.
De uitbreiding voor beter samen zitten, maar die moeten nog ontwikkeld worden. Dus ze gaan samen met de partijen die de uitvoeren gaan zeggen, goh, dit zijn de wetgeving, welke resultaten gaan we opleveren en hoe gaan we het monitoren. En die moeten nog echt ontwikkeld gaan worden. Dat is niet direct er naartoe. Dus ik kan nu niet zeggen welke indicatoren dat gaan worden.
Nee, ik dacht misschien hebben jullie al iets in gedachten. Dat misschien nu niet, maar misschien in de toekomst. Nee.
Ja, ik neem dat iets als waar staat je gemeente en zo, dat kun je gewoon blijven vullen. Ook met alle informatie die je. Ja.
Dat is ook altijd mooi gelijk zijn wat
je
hebt. Ja, natuurlijk. Ja. Ik krijg het gevoel dat we een beetje uitgepraat raken. Klopt dat? Zijn er nog prangende vragen op vanuit het college wellicht nog? Nee? Dan wil ik graag iedereen bedanken en.
Ik ga dan weer deze slag
en deze